wel dat wij het leven ontvangen hebben, Heer Jezus, van u. Dank u wel dat u de opgestane bent. Dank u wel dat het leven in u is en dat u in ons bent. En zo willen wij ook hier staan wanneer wij uw woord mogen ontvangen, wanneer we het open mogen doen. Dat u uw leven en uw kracht daardoorheen blaast in onze harten. Dat u uw leven en uw kracht ook blaast in onze zielen. En dat u ons vanuit dat woord ook krachtig gaat aanraken. En Heilige Geest, we nodigen u ook uit om deze plaats te doorwaaien. We nodigen u uit om ons hart ook te raken met uw liefde, met uw kracht en ook met uw genezing. En we zien er naar uit, naar ja, de beweging die u wilt gaan maken ook vanmiddag. En ik beleid daarin ook mijn persoonlijke afhankelijkheid van u. En mijn gebed is, Heren, dat we vanuit deze plaats heen gaan, vanuit een aanraking van u in ons hart, in ons lichaam. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Mag gaan zitten. Ja, ik wil graag met jullie de Bijbel open doen vanuit de serie De Jezus Manier, waarin wij aan het wandelen zijn aan de hand van het Johannes-evangelie. De serie waarin we kijken naar hoe Jezus kijkt. En het treft me elke keer weer hoe verrassend Jezus kijkt. Hoe anders hij kijkt dan wij vaak kijken. En we zagen dat de afgelopen weken en we zullen het ook vandaag zien in de geschiedenis van de genezing van de verlamde man uit Johannes 5. En daar wil ik graag met jullie de Bijbel open doen om dat te gaan lezen. En vanuit de preek willen we ook toegaan naar een moment van gebed. Om Jezus de gelegenheid te geven om in dat moment van gebed ook ons aan te raken in ons lichaam, ons aan te raken in ons hart. En ik zeg het alvast dat we vanuit de preek naar gebed toe gaan. Omdat sommigen van jullie heel erg gewend zijn om naar de bidders toe te lopen. Je bent ermee vertrouwd en je vindt het prima. Maar ik weet ook dat sommige mensen dat spannend vinden. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat vanuit het woord van vanmiddag, dat wel in jouw hart opkomt van ja, ik wil die paar meter lopen naar die bidders. Voor een aanraking van Jezus. Niet een aanraking van de bidders, maar een aanraking van Jezus in mijn lichaam of in mijn hart. En daarom zeg ik het nu alvast, dat je niet de hele preek erover in mag zitten. Maar dat je gewoon de vrijmoedigheid mag gaan voelen van, hé, dat ik dat vandaag eens doen. Want ik weet ook, en dat zeggen sommige mensen wel eens, oh, ik zou het zo graag willen, maar ik heb het nog steeds niet gedaan. Of dat ik voor mensen bid, daar bij dat kruis, dat ze zeggen van, oh, na maanden sta ik hier eindelijk. En soms met trillende knieën, maar ik sta er dan toch maar. En dat Jezus heel vaak die stap zegent. Amen. Kunnen we ons vrijmoedig voelen? Oh ja, en nog een laatste dingetje. En dan gaan we echt die Bijbel lezen. Maar ik weet ook dat sommige mensen de gang maken van de stoel naar het kruis. En dan denken, wat zullen de mensen wel niet allemaal van mij denken? Ik laat voor mij bidden. Dus iedereen denkt nu van, hé, mijn leven zal wel een puinhoop zijn. Er zal wel dit aan de hand zijn. Er zal wel dat aan de hand zijn. Maar kunnen we afspreken dat we dat soort dingen gewoon niet denken? Yes? Kunnen we gewoon afspreken dat als we iemand naar het kruis zien wandelen, dat we dan zeggen, halleluja! Halleluja! Daar is iemand die zoekt het bij Jezus. Amen? Amen? Amen. Dan voelen wij ons nu vrijmoedig. Amen? Mooi. Nou, en verder is er nog een wonder nodig, want ik probeer korter te preken dan normaal, dat we meer tijd overhouden om te bidden. Dus begin maar te bidden voor een wonder, dat ik eerder mijn mond houd dan normaal gesproken. Ja? Gelooft iemand in een wonder? Amen. Nou, ik zou zeggen, help mij maar met het wonder. Ja? Dus als het wonder uitblijft, dan moet je gewoon je hand opsteken. Amen? En niet na 5 minuten al, oké? Okay? Maar ik hou de klok in de gaten. Goed. Johannes 5. Oh, ik word echt zenuwachtig nu. Ik ben echt heel benieuwd wanneer de handen omhoog gaan. Amen, ja. Oh, Betty, hè? Amen. Nou, dan. Johannes 5. Vanaf vers 1. Daarna was er een Joods feest. En Jezus ging naar Jeruzalem. En in Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met 5 zuilengangen dat in het Hebreeuws Bethzatha heet. En daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. En er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. En Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: wilt u gezond worden? En de zieke antwoordde: Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in het water. En Jezus zei: sta op, pak uw mat op en loop. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. En nu was het die dag Sabbat. En de Joden dan, die zeiden tegen de man die genezen was: het is Sabbat. Het is niet toegestaan een slaapmat te dragen. Maar hij zei tegen hen: degene die mij genezen heeft, zei tegen mij: pak uw mat op en loop. Wie zei dat tegen u? Vroegen ze. Maar de man die genezen was, kon niet zeggen wie het was. Want Jezus was al verdwenen, omdat er zoveel mensen waren. Later kwam Jezus hem tegen in de tempel. En toen zei hij tegen hem: u bent nu gezond. Zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen. Ja, wat een onverwachte vraag van Jezus is dat. Wilt u gezond worden? Wilt u gezond worden? En Jezus die stelt deze vraag aan een zieke man notabene in het badhuis Bethesda. En dan moet je je voorstellen, dat was waarschijnlijk geen klein bad met een paar zieken en een paar mensen die hem verzorgden. Nee, waarschijnlijk waren dat grotere baden, was dat een groter complex. En lag daar, en zo vertelt Johannes het ons ook, een groot aantal zieken en blinden en kreupelen en misvormden. Een groot aantal. Het was een heftige plek. Een hele confronterende plek van gebrokenheid en pijn. Maar waarom lagen daar dan zoveel mensen? Nou, omdat het water af en toe in beweging kwam. En uit de MBG-vertaling weten wij dat het dan komt door de hand van de engel. De hand van de engel, die bracht dat water dan in beweging. En als je dan ziek was en als eerste in dat bad belandde, terwijl het in beweging was gekomen, dan zou je genezing ontvangen. Dus waarom lagen dat grote aantal zieken daar? Nou, vanwege dat kleine kansje op genezing. De hunkering naar genezing. En te midden van die menigte zieken, die allemaal zich vastklampten aan dat kleine kansje op genezing, lag ook deze man. Deze man die al 38 jaar ziek was. Nou, 38 jaar, dat is echt onvoorstelbaar lang. In de tijd van Jezus was 38 jaar zo'n beetje mensenleven. Die man die was al net zo lang ziek als de meeste mensen oud werden. En weet je, ik ben nu zelf 39. En toen ik dacht aan 38 en ik dacht aan 39 en ik dacht aan, joh, als ik omkijk, dan heb ik eigenlijk al best wel veel dingen in mijn leven gedaan. Best al wel op veel plekken geweest. Best al veel dingen meegemaakt. Best al heel veel genoten van het leven. 39 jaar. Maar moet je je voorstellen, gedurende 38 jaar, al die tijd, lag die man daar op dat matje. 38 jaar lang. En elke dag opnieuw dan misschien wel dat turen naar het water of het in beweging zou komen. Zich vastklampend aan dat kleine kansje om genezing te vinden. En oh ja, dat was dan die hand van die engel. En die man die probeert dan weer vanuit een ontvlamde hoop in zijn hart op genezing daar naartoe te bewegen. Om als eerste in dat bad te belanden. Maar telkens weer doofde even snel dat vlammetje van hoop. Want hij lag nog steeds na al die jaren tussen al die verschoppelingen en al die stakkers daar op die plek van gebrokenheid in Bethesda. Wat een ellende. En dan bezoekt Jezus het bad. Nou, zo'n zinnetje, dat Jezus daar komt, dan weet je van, hier gaat wat gebeuren. Dan kun je al op het puntje van je stoel gaan zitten. En dat gebeurt ook, want Jezus beweegt zich daar in dat badhuis en dan ziet hij die man liggen. Nou, als Jezus iets ziet, kun je ook op het puntje van je stoel gaan zitten. Want het zien van Jezus is altijd een prelude op actie van Jezus. En Jezus die ziet die man liggen en hij weet, woord van kennis, geopenbaard door de Vader. Hij weet, die man die ligt er al 38 jaar. En dan komt Jezus met de vraag, wilt u gezond worden? Waarom? Waarom die voor de hand liggende vraag, Heer Jezus, u weet het toch? 38 jaar, dat is onvoorstelbaar lang. Waarom die vraag? Nou, Jezus weet het. En toch stelt hij die vraag. En dat kan maar één ding betekenen, dat Jezus iets ziet wat wij nog niet zien. Dat Jezus een diepere bedoeling heeft die wij nog niet doorgronden. Want Jezus is niet op zoek naar het letterlijke antwoord op die vraag. Nee, Jezus is op zoek naar iets diepers in het hart van die man. Jezus wil iets aanraken. Jezus wil iets blootleggen. Dat is wat Jezus altijd doet. In gesprek met een persoon. Dat hij op zoek is naar wat er speelt op het diepst van de ziel en het hart van de persoon waarmee hij in gesprek is. Jezus kijkt altijd verder dan de buitenkant. Jezus kijkt altijd dieper dan wat voor ogen is. En we zien het hem continu doen in het evangelie van Johannes. Eerst bij Nathanael. Dan bij Nicodemus. Dan bij de Samaritaanse vrouw. En ook hier bij de verlamde man. Jezus kijkt verder. Hij is altijd op zoek naar wat er speelt op het diepst van het hart en de ziel van de persoon waarmee hij in gesprek is. Oh, en dat raakt mij zo bij Jezus. Dat hij niet kijkt naar wat voor ogen is. Dat hij niet kijkt alleen maar naar die buitenkant, maar dat hij verder kijkt naar wat er is in het hart. En weet je, het raakt mij omdat het zo mooi is aan Jezus. Maar het raakt me ook omdat ik het zo vaak niet doe. Omdat ik zo vaak de neiging heb om wel te kijken naar wat voor ogen is en niet dieper. Omdat het zo vaak de neiging is van mijn hart. En daarom raakt het me zo bij Jezus, dat je hem het continu ziet doen, dat hele revolutionaire kijken. Wilt u gezond worden? Wat een vraag. Nee, Jezus is op zoek naar dieper. Naar wat er dwars zit. Naar wat er speelt op het diepst van de ziel van deze man. Al zo wil ik leren kijken. En daarom die onverwachte vraag van Jezus. Hij wil iets blootleggen. Het gaat Jezus nooit om gedrag. Het gaat Jezus om het hart. En om het hart in verbinding te brengen met de Vader. En er komt er vanuit die onverwachte vraag ook een onverwachte antwoord van die man. Want ik weet niet wat jij verwacht als je 38 jaar ziek bent en je krijgt daar die vraag, wilt u gezond worden? Dan verwacht ik een ja! Ik verwacht een absoluut. Wilt u gezond worden? Ja! En misschien een gebroken ja. Misschien verwacht ik hier een ja met een snik. Maar ik verwacht wel een ja. Maar het is niet wat gebeurt. Die man die reageert heel onverwacht. Die man begint te spreken vanuit het diepst van zijn hart. Hij begint te spreken vanuit wat hem dwars zit. En dan zegt hij, Heer, als het water in beweging komt, is er niemand om mij erin te helpen. Altijd is een ander al voor mij in het water. Proef je de pijn? Proef je de frustratie? Oh, en ik kan me dat zo goed begrijpen. Als je daar jaar in, jaar uit, dag in, dag uit ziet dat de een naar de ander wordt genezen en al huppelend het badhuis verlaat. En jij ligt er nog. Proef je de pijn? Proef je de frustratie? En ik kan het me zo goed voorstellen. Als jij het gevoel hebt dat niemand jou ziet. En dat niemand jou helpt. Ik kan me zo goed voorstellen. Maar tegelijkertijd, bij alles wat ik kan begrijpen. Oh, het heeft iets gedaan met zijn hart. Het heeft iets gedaan met zijn hart. Deze man die voelt zich zo gekwetst door anderen, omdat ze hem niet hielpen. Deze man voelt zich zo gekwetst door anderen, omdat ze wel de genezing ontvingen, waar hij zo naar verlangt, maar nog niet heeft ontvangen. Deze man die voelt zich zo tekort gedaan door anderen, dat het zijn hart heeft veranderd. Dat het heeft veranderd hoe die kijkt. Deze man die kijkt niet langer door de bril van liefde en van respect, maar negatief, teleurgesteld en boos. Ik kan me wel begrijpen, maar ondertussen is het wel zo. En deze man, hij is gaan wijzen. Hij is gaan wijzen naar al die mensen die hem tekort doen. En deze man is gaan denken, negatief gaan denken over al die slechte mensen. Want anders hadden ze mij toch wel geholpen, zeker. En deze man is anderen de schuld gaan geven voor de pijn en de boosheid die is in zijn eigen hart. En geleidelijk aan is die bril van kijken met liefde en respect veranderd. Totdat hij een bril op heeft van pijn en van boosheid. En vanuit die bril is hij nu aan het kijken. En daarom als Jezus dan zegt, wilt u gezond worden? Dan komt er niet een ja vanuit de verlangen naar genezing. Maar dan komt daar een, ja, ik had al lang gezond kunnen zijn als iedereen mij had geholpen. Maar niemand heeft dat gedaan. En daarin herken je die bril. En Jezus weet dat en die wil dat aangaan, aanraken, blootleggen bij deze man. Jezus die weet, deze man heeft niet alleen nieuwe benen nodig. Deze man heeft een nieuwe bril nodig. Deze man heeft niet alleen fysieke genezing nodig. Deze man heeft genezing nodig van zijn ziel. Deze man is niet alleen verlamd aan zijn benen. Deze man is verlamd aan zijn hart. En Jezus die weet, deze man die verkeert in de gevarenzone. Want daar waar je de ander benadert vanuit een bril en bekijkt vanuit een bril van pijn en boosheid. Oh, het kan zich zomaar gaan vastzetten in je hart en verworden tot bitterheid. En deze man is al een aardig eind op weg. Want je ziet, hij is niet blij met de genezing van anderen. Hij kan ook denken, en ik begrijp wel dat het lastig is. Hij kan ook denken, hey, weer iemand genezen. Halleluja, wat mooi voor hem. Nee, hij ziet alleen maar boosheid, want hij wordt niet genezen. En Jezus weet, deze man die heeft een dubbele genezing nodig. De genezing van zijn benen en de genezing van zijn bril. En nu weet ik wel, de meeste van ons, wij zijn niet 38 jaar lang ziek. En de meeste van ons weten niet wat het is om 38 jaar lang bij een matje, op een matje te liggen. Bij water wat in beweging komt met het allerkleinste kansje waar jij je aan vastklampt om genezen te worden. En toch is het verhaal van deze man ook mijn verhaal. Het gaat ook over mijn hart. Het gaat over ons allemaal. Het gaat over die universele neiging. Die oude reflex van ons hart. Om als wij ons tekort gedaan voelen door de ander. Door de bril van pijn en boosheid te reageren. Is het niet zo dat wij maar al te gemakkelijk gaan wijzen. Als wij ons tekort gedaan voelen door de ander. Dat we het nauwelijks meer kunnen opbrengen om nog ook positieve dingen in de ander te zien. Maar dat door de bril van onze eigen pijn en boosheid er heel weinig overblijft van de ander. Is het niet zo dat als wij ons tekort gedaan voelen door de ander, dat we al te gemakkelijk maar negatief kunnen denken over de ander? Is het niet zo dat wij maar al te gemakkelijk de ander de schuld geven over de pijn en de boosheid die is in ons eigen hart? Waarom voel ik me zoals ik me voel? Omdat hun. Waarom ervaar ik wat ik ervaar? Omdat zij. Vanwaar toch deze pijn, deze boosheid? Oh ja, ik weet het zit wel vast, maar dat komt door hully. Ja, zo gaat dat. met die neiging in ons hart. Het verhaal van deze man is ook ons verhaal. En Jezus die weet dat. En Jezus raakt het aan. En weet je, het was het allereerste karakterweekend wat we organiseerden met de vierde musketier in oktober 2008. Dat deze universele neiging om als wij ons tekort gedaan voelen en dan te wijzen en te schieten, wel op een hele bijzondere manier tot me kwam. Op een hele persoonlijke manier ook tot me kwam. Want samen met Pieter en Henk en Jan, met een aantal vrienden van mij, we hadden de vierde musketier opgericht. Of tenminste, dat was het eerste weekend. We dachten, we doen één weekend. In de Ardennen organiseerden we dat. En ik was heel blij dat vooral alle mannen uit de kerk van Henk meegingen het eerste weekend. Ook wel zo veilig, ik wil het even testen. Hè? En dus het eerste weekend Ardennen. Nou, we hadden heel veel visie en ook heel goed over nagedacht. En een heel klein beetje organisatie en daar niet zo goed over nagedacht. Maar wij vonden visie belangrijker. Dus we gingen met heel veel visie en verlangen en met een heel klein beetje organisatie en houd je touwtje het weekend in. We dachten, kom vast goed en gooi alles op karaktertraining. Nou, dus die mannen komen daar op de parkeerplek, sleutels inleveren, portemonnee inleveren, zelfs rugzak inleveren. Daar werden sommige mannen al woest. Kijk, er waren natuurlijk helemaal geen mannen mee uit deze gemeente, dus we hebben maar heel veel mannen woest. Nou, spullen in dat plastic geladen, in een touw eromheen, op de rug en lopen. De eerste nacht, donderdagnacht, korte nacht, vrijdagochtend begon het avontuur bij het ochtendgloren. We hadden bedacht, alle teams gaan mooi een tochtje maken op een vlot over de rivier. Ze kregen palen, ze kregen tonnen en touwen. We hadden het op zich niet echt getest. We wisten op zich niet hoeveel tonnen je nodig had om de mannen droog te houden. Maar we dachten, het komt vast op zijn pootjes terecht. Dat kwam niet echt op zijn pootjes terecht. Dus kerels team na team een vlot bouwen. Tot zover ging alles goed. Toen de rivier in en het ging al heel snel mis. Sowieso was de waterstand van de rivier best laag. Sommige mannen moesten gewoon sjouwen door de rivier met een vlot. Maar bij dieper... Ja, dat is karaktertraining. Maar verderop in de rivier, het ene naar het andere vlot, dat viel uit elkaar. Of het zonk. En dan moet je je voorstellen, plastic kan je niet dicht met touwen niet dichtmaken. Dus al die spullen werden nat, slaapzakken werden, alles werd nat. En ik kan me één plaatje nog herinneren. Stond ik op een brug, zo op die rivier uit te kijken. En er kwam DJ, een hele grote man, een ex-commando. En die zat op zo'n hele grote blauwe ton in zijn eentje in de rivier, peddelend zo door die rivier. Dat plaatje. Een rampdag. Alles nat. Koud, lange dag. Mannen die komen s'avonds in dat bivak. En dan mocht ik ze verwelkomen. Het was een eretaak. Het ene na het andere team begon te mopperen. En er waren kerels die ontploften gewoon. En ik weet nog een paar mannen die gingen echt helemaal tekeer. En ik dacht van, ze hebben eten nodig. Dus ik liep dan met mijn bordje. Je moet eten, jongen. Bah, bah, bah. Ik zei, je moet eten, jongen. Ik denk, als er ook eten in zit, dan houden ze misschien hun mond. Maar er waren mannen lagen naakt in zo'n reddingsdeken, helemaal te trillen en te huilen. En er waren andere kerels die explodeerden helemaal. En die zeiden, joh, €250, het is nog eens €25 waard. Die hele vier, dat slaat helemaal nergens op. Jij slaat ook helemaal nergens op. Dit is waardeloos leiderschap. En bam, 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 bam. Een waterval van alles en nog wat. Wat allemaal niet deugde. Ik was best geïntimideerd. Echt. Dat was heftig. Daar heb je de neiging van, hey, ik voel me tekort gedaan. En kabam, mooi brilletje op. Hoe gingen we dat oplossen? Nou, we hebben de nacht doorstaan. De volgende dag had Jan Stolvogel een briljant idee. Hij zei, kom, we doen de dagopening over het volk Israël dat liep te klagen in de woestijn. En wij bidden, joh. En toen zei hij, dat is een goed idee. Dat heb ik ook echt gedaan. Laat wel vergeving gevraagd. Maar die mannen die stonden er allemaal aan. Dan begon hij al over het volk Israël in de woestijn. En het gemurmureren en de toren van God. Zij liepen daar 40 jaar en allemaal klaar. En je loopt één dag en je loopt al te klaar. Het is allemaal goed gekomen. Op zondagochtend de getuigenissen waren fantastisch. En ook wij hebben het overleefd. Het was geweldig. Maar die vrijdagavond die staat in mijn geheugen gegrift. Ik was geïntimideerd door wat eruit kan komen aan boosheid. Als het anders loopt dan jij wil. En hoe we dan kunnen schieten. En weet je, dit is mooi en het was een weekend. En dat is super. En op zondag is het allemaal weer goed. En we hebben het erover. En we kijken erop terug met elkaar als al die kerels. Joh, wat fantastisch. Maar ik herken het in mijn eigen leven. Dat als dingen pijn doen, als je je gekwetst voelt, dan kun je zomaar gaan kijken door een andere bril. En wat blijft er dan nog van de ander over? Hoe kun je dan nog kijken door de bril van liefde en van respect? Die neiging. En Jezus die ziet dat bij die verlamde man. Van die bril van liefde en respect is weinig meer over. Het is een bril van pijn en boosheid geworden met als gevaar dat het zich vastzet als bitterheid. En nu? Oh, nu gaat Jezus denk ik wel even ingrijpen. Want die man die reageert op die vraag van Jezus, wilt u gezond worden? En hij stort daar zijn hart uit, dit zit mij dwars. En dan kan ik me voorstellen dat Jezus dan zegt, ha, nu hebben we een gesprek. Nu gaat het erover waar het over moet gaan. En wat doet Jezus? Hij laat de man met rust. Hij gaat er niet op in. Hij haalt het naar boven. Hij trekt het eruit. Hij ontlokt het aan die man. En dan laat hij het rusten. Sterker nog, hij laat hem lopen. Letterlijk. Sta op. Pak je mat op en loop. En onmiddellijk gebeurt dat. Er komt kracht in die verlamde benen en die man is gezond. En hij wandelt het badhuis uit en verdwijnt in de kleine straatjes van Jeruzalem. Hij wandelt zo het verhaal uit. En dan denk ik van, Heer, eindigt het hier? Stopt het hier? U heeft hem lichamelijk genezen en hij is verdwenen. Maar er was toch iets met dat hart, Heer? En waarom confronteert u hem niet? En waarom roept u hem niet op het matje? En waarom moet hij niet biechten en belijden? En waarom moet hij niet zijn schuld bekendmaken, zodat het in het licht komt en we ervoor kunnen bidden? Kortom, waarom doet u niet al die dingen die ik geneigd ben te doen, die uw kerk geneigd is te doen, als we zien dat er iets niet deugt in het hart van de ander? Waarom doet u al die dingen niet die ik wel zou doen? U laat hem gewoon lopen. Daar moest toch iets geregeld worden aan de binnenkant van die kerel? En dat is zo Jezus. Totaal oordeelloos. Totaal zonder verwijt. Jezus is er niet op uit om het gedrag van die kerel te corrigeren. Nee, Jezus gunt die man de ruimte en de tijd, zodat hij het hart kan veranderen en dat hart in verbinding kan brengen met de Vader. Het is zo Jezus. Het is zo revolutionair. Jezus is ultieme genade, waarheid, ultieme liefde. En zoals Jezus dat kan. En dat is zulk goed nieuws. Want soms lopen wij met die dikke bril van pijn en boosheid, met het gevaar van bitterheid, door de wandelgangen, door de straten, door de gemeente, elkaar bekijkend, onszelf bekijkend in de spiegel, de wereld bekijkend. En dan? Ja, Jezus laat ons lopen. Maar hij pakt het wel aan. We hebben een tweede ontmoeting nodig. Een tweede genezing nodig. Tenminste, dat is wat gebeurt bij die verlamde man. Want eerst is hij in het badhuis en daarna is hij in het huis van God. Het is heel bijzonder. Twee ontmoetingen in één gedeelte. In de eerste ontmoeting is daar lichamelijke genezing. Nieuwe benen. En wat we nu gaan zien in de tweede ontmoeting is daar genezing van het hart. Een nieuwe bril. Einde verlamming fysiek in de eerste ontmoeting. Einde verlamming van de ziel in de tweede ontmoeting. En het is best wel raak en best wel stevig hoe Jezus dat doet. Maar altijd vanuit dat liefdevolle hart van hem. Want dan huppelt en danst die man daar in die tempel. Tenminste, daar staat er niet, maar dat stel ik me zo voor. Ik bedoel, als jij 38 jaar lang verlamde benen hebt gehad en je kunt eindelijk weer lopen. Ik denk dat hij de eerste paar weken heeft gehuppeld en gesprongen en gestuiterd. Maar in ieder geval, hij is in de tempel. Ik stel me zo voor dat hij God er aan het loven was, aan het prijzen was, aan het danken was. Maar dan is Jezus daar en die komt hem tegen. En dan, zonder nadere introductie, zegt Jezus tegen deze man. In liefde, een vervolg op al het andere wat al is gebeurd. U bent nu gezond. Zondig daarom niet meer. Anders zal u iets ergers overkomen. Pardon? Dat is stevig. Zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen. Wat is er erger dan 38 jaar lang verlamd liggen op een matje? Jezelf vastklampend aan een klein kansje op genezing. Wat is er erger dan dat? Over wat voor zonde heeft Jezus het? Nou, hij heeft het niet over het feit dat die man zijn slaapmatje draagt op Sabbat. Ja, daar maakten de fariseeën zich druk over, maar daar maakt Jezus zich niet zo druk over. Zou Jezus het dan hebben over zijn teleurstelling? Over zijn boosheid, hoe begrijpelijk ook? Nou, ik denk het niet eens. Boosheid, teleurstelling, oh, het is zo'n primaire emotie. Als wij ons gekwetst of geraakt weten. En in zichzelf zit daarin niet de zonde. Het zit veel meer in het vervolg erop, in hoe we daarmee omgaan. In hoe we daarin handelen. In hoe we daarin verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen hart. En die man had het linksom, rechtsom laten gebeuren. Hoe begrijpelijk ook, maar het was gebeurd. Dat die bril van liefde en respect, liefde voor anderen, veranderd was in een bril van pijn en boosheid. En de anderen prikken, duwen, mopperen, klagen. Zich afkeren uiteindelijk. Mensen wegduwen uiteindelijk. En wat Jezus laat merken hier, hij zegt van joh, weet je wat erger is nog dan verlamde benen? Een liefdeloos hart. Erger nog dan verlamde benen is een liefdeloos hart, want het vervreemdt je van de ander. En automatisch het vervreemdt je van God. En vervreemd raken van God. God ver weg. God een beetje daar. Dat is nog erger dan ziek zijn. Zondig niet meer. Jezus neemt het bloed serieus. Blijf toch alsjeblieft kijken door die bril van liefde en respect. Want anders zal je iets ergers overkomen. Onherroepelijk is daar dan een proces van verwijdering naar je naaste. Uiteindelijk ook een proces van verwijdering ten opzichte van je eigen hart en de verbinding die je mag hebben met jezelf en met wie woont in jouw hart. En daarmee automatisch ook naar de Vader toe en de Zoon. Zondig daarom niet meer. Geliefde, huppelende man. Laat je niet alleen aanraken in je lichaam, laat je ook aanraken in je hart. En weer een open einde. En de man die huppelt de tempel uit en verdwijnt aan de horizon. En wij blijven achter met een open einde. Dat vind ik zo mooi. En daarmee belandt die vraag pardoes in het midden van deze samenkomst. Wilt u gezond worden? En dan niet alleen in die eerste ontmoeting, de fysieke lichamelijke genezing. Want oh, daar zijn we soms zo op gericht. En halleluja, wat is dat goed. Want Jezus geneest. En dat willen we niet alleen zeggen, dat willen we ook zien. En daar mogen we ook straks voor gaan. Want Jezus raakt hem aan. En Jezus zegt, sta op. En daarom, daar gaan we voor en daar mogen we voor gaan. Maar heel vaak stopt het daar ook. Dan wandelen wij naar gebed voor fysieke genezing en dan gebeurt er iets. Of we moeten nog blijven verwachten. Of we moeten nog geduld blijven hebben. Maar dan gingen we daar voor de knieën of voor de heupen, voor de rug of voor de benen. Oh, maar staan we ook de Heer Jezus toe om ons te benaderen in die tweede ontmoeting. Dat hij zegt van joh, ik wil dieper dan dat. Ik wil verder dan dat. Ik wil ook naar het hart van jou. Ik wil ook naar die bril van jou. Je hebt twee keer genezing nodig. Ik wil dat je die universele neiging waar ook jij onder valt. Tenzij ik jou daarin aanraak en erboven stel. En die wil ik genezen in jouw hart. Ik wil jou een nieuwe bril geven. De bril van liefde. De bril van respect. De bril van genade. En weet je, we zitten midden in de Johannes-serie. En elke keer verbaast het ons zo dat Jezus zo anders kijkt dan wij kijken. Totaal oordeelloos. Totaal zonder verwijt. En daar kunnen we over blijven praten. En we kunnen in de spiegel van het woord blijven kijken van, oh, u heeft gelijk. Maar vanmiddag wil ik zo graag dat we de Heer Jezus daarin toelaten. Hier is mijn hart. Heer Jezus, als mensen mij tekort doen. En ik heb hele legitieme redenen af en toe om dat te denken. Dan wil ik niet reageren vanuit de oude mens. Dan wil ik reageren vanuit de nieuwe mens. Dan wil ik reageren zoals u reageert. Dan wil ik gaan kijken zoals u kijkt. Ik heb een nieuwe bril nodig. En u kunt mij die geven. En er zijn die mensen vanmiddag, je hebt een nieuwe bril nodig. Je hebt echt een nieuwe bril nodig in hoe je kijkt naar je man. Hoe je kijkt naar je vrouw. Je hebt het nodig om verantwoordelijkheid te nemen voor de pijn en de boosheid in je eigen hart. Niet wijzen, maar wenken. En er zijn hier vanmiddag mensen, vaders en moeders. En je hebt echt een nieuwe bril nodig in hoe je kijkt naar je kinderen. Je voelt je gefrustreerd. Je voelt je machteloos. En ze kunnen nauwelijks nog iets goed doen. En Jezus zegt, ik heb een nieuwe bril voor jou. De bril van liefde en van respect. En er zijn hier vanmiddag mensen, je hebt een nieuwe bril nodig. En hoe je kijkt naar je kringleden. Want je weet zo goed wat er is in dat hart. En je weet zo goed wat er moet gebeuren om dat even te fixen. Maar Jezus laat het gaan. Jezus laat het lopen. Alles in de timing van Jezus. Alles op zijn tijd. Jezus raakt aan. Jezus weet wat nodig is. En hij vraagt van ons, ben je bereid om op een nieuwe manier te kijken? En daarom, wij kunnen onszelf die bril niet geven, maar Jezus heeft hem voor ons. En ik wil daar zo graag naartoe met elkaar. Dat we zeggen, we gaan staan. En we zeggen, Heer Jezus, hier is mijn hart. En ik beleid, ik heb 2 keer genezing nodig. Ja, ik strek me uit naar fysieke genezing. Maar hier ben ik. Ontmoet mij hier. Ontmoet mij nu. Raak mijn hart aan. Zodat als ik straks weer sta in mijn gezin. In mijn huwelijk. Op mijn werkvloer. In de relatie met mijn kinderen. Naar mijn vrienden. In mijn kring. Dat ik kijk met nieuwe ogen. En 1 ding. Je zult versteld staan van wat je ziet. Als je kijkt met de ogen van Jezus. Wat zou er gebeuren? Als wij collectief, als gemeente, zoals we hier zitten. Dat mogen ontvangen, dat we oordeelloos durven te kijken. Oh, dan wordt Jezus zichtbaar op een manier zoals hij nog niet eerder zichtbaar is geworden. Want wat is de mening van de wereld over de kerk? Ze hebben de bril van oorlog. De bril van oordeel. En ik voel me daar niet thuis. Maar als ik kijk naar Jezus, met die bril van liefde en genade. Iedereen voelde zich thuis bij hem. En ik geloof dat het onze roeping is. Om de kerk van Jezus te zijn op zo'n manier. Dat mensen zich hier thuis weten. Dat mensen hier tijd krijgen om veranderd te worden. Niet omdat wij weten wat goed voor hen is. Maar omdat de Heilige Geest dat weet. En de speelruimte krijgt om dat aan te raken in de levens van mensen. Halleluja. Wat een atmosfeer van genade krijg je dan. Jezus regeert de kerk. Amen. En hij gaat het doen. En daarom zullen we in dit moment van gebed ons hart opengooien. En misschien voel jij je zwaar in de benen. Omdat je fysieke genezing nodig hebt, maar misschien wel zwaar in je hart. Omdat je weet, het gaat over mij. Er zit boosheid. Er zit frustratie. Er zit bitterheid. Lieve mensen, het kan stoppen. Je kunt anders gaan kijken. Niet omdat jij jezelf kan helpen. Maar omdat Jezus jou wil aanraken. Door de kracht van gebed. Zullen we gaan staan? O Heer Jezus, Ik belijd. Ik ken u nog niet genoeg. En ik heb het nodig om meer te kijken naar u. Om te leren kijken als u. Wat een wonder, Heere Jezus. Hoe u met mensen omging. Hoe u verder keek dan wat voor ogen was. Tot in het diepst van het hart van de mensen waarmee u in gesprek was. En wat een troost ligt daarin, Heer Jezus. U ziet ons. U ziet ons liggen. U ziet ons liggen in onze gebrokenheid. In onze pijn, in onze worsteling. En u gaat niet aan ons voorbij. U weet van ons fysieke lijden. En u begrijpt het als we boos zijn. U begrijpt het als we teleurgesteld zijn. U snapt dat. En tegelijk wilt u ons leren om te midden van lijden te blijven liefhebben. Leer ons dat. En dank u wel voor uw bezorgdheid over ons hart. Dank u wel dat u het ons zo gunt. Om te blijven kijken door de bril van liefde en respect. Dank u wel dat wij onszelf dat niet kunnen geven. Wat maakt dat, zoals wij hier zitten, we allemaal gelijk zijn. We hebben u nodig. En in dit moment. In dit moment van stilte, dan wil ik je ook de gelegenheid geven. Om Jezus heel persoonlijk uit te nodigen en te zeggen. Heer Jezus, raak mij aan in mijn lichaam. Maar raak me ook aan in mijn hart. En je weet het wel. Je weet het wel als Jezus tot je hart gesproken heeft. Je weet het wel. Vertel het hem maar in dit moment van stilte. Als we zo hier staan met onze ogen gesloten, onze hoofden gebogen, ik wil je vragen. Als jij zegt, Heere Jezus, ja, ik wil gezond worden naar geest, ziel en lichaam. Heere Jezus, ja, ik verlang naar nieuwe benen, maar ik verlang ook naar een nieuwe bril. Ik verlang naar een aanraking in mijn lichaam, maar ook een aanraking in mijn hart. Wil je dan je hand even opsteken? Niet voor mij, maar voor Jezus. Dat is jouw gebed. We hebben onze ogen gesloten. Het mag persoonlijk zijn. Steek je hand maar op als je zegt, Heer Jezus. Raak me aan. Naar geest, ziel en lichaam. Want ik wil kijken. Zoals u kijkt. Heer Jezus, kom. En doe uw werk. We willen u zoeken. We willen onszelf aan u geven. In dit moment van aanbidding en gebed. Doe uw werk in ons. In Jezus' naam. Amen.